Welkom bij de Energetica Natura podcast. Energetica Natura is specialist op vlak van kwalitatieve voedingssupplementen, maar onze belangrijkste leuze is: alles begint bij een gezonde levensstijl. Ik ben Jutta, ik werk op de marketingafdeling van Energetica Natura en ik heb vooral heel veel vragen over gezond leven. We weten allemaal dat we genoeg groenten moeten eten en voldoende moeten bewegen, maar waarom? En hoe kan ik concreet gezonder gaan leven? In deze podcast ga ik in gesprek met interessante mensen met de kennis van zaken en het nodige geduld om mijn vragen te beantwoorden. Vandaag bij ons is Ingrid Kriek. Ingrid is orthomoleculair therapeute en ze heeft ook een eigen praktijk, ADHD Anders, waarin ze vooral volwassenen begeleidt met ADHD en ADD. Ingrid, we gaan het straks nog in detail hebben over all things ADHD. Maar eerst en vooral vind ik het heel fijn om eens een persoonlijke vraag te stellen, namelijk hoe ben jij bij ADHD terechtgekomen? Wat is jouw persoonlijke connectie met het onderwerp? En waarom wil jij ook zo graag mensen met ADHD helpen?
Ja, nou, dat was wel eigenlijk heel grappig, want tot een jaar of 4 geleden had ik eigenlijk geen besef dat ik zelf ADHD had. Maar ik had wel al langere tijd een praktijk en ik moest natuurlijk bijscholingen doen. En ik was heel erg geïnteresseerd altijd in het brein. En op een gegeven moment ging ik een bijscholing doen voor een flink aantal punten, zodat ik weer lekker een jaar vrij was. En die bijscholing ging echt over het brein, ook over ADHD. En uiteindelijk, tijdens die bijscholing, kreeg ik echt zoveel informatie dat ik dacht, het gaat echt over mij dit.
Het was zo herkenbaar.
Ja. Dat ik eigenlijk wel naar huis ging, dat ik bijna zeker wist dat ik eigenlijk ADHD had zelf. Ik heb dat later nog wel laten testen. Dat bleek dan ook zo te zijn. Vroeger noemden ze dat dan nog ADD. Tegenwoordig noemen ze alles in ene ADHD. Ik ben toen eigenlijk bij mezelf gaan nadenken van wat een raar gevoel eigenlijk. Eerst werd er heel veel dingen duidelijk. Dus heel veel dingen vielen op zijn plek, dat ik dat kon terugplaatsen in mijn leven. Maar ook wat weinig kennis daar eigenlijk over is. En vooral ook bij meisjes, bij vrouwen. En mijn praktijk, daar werkte ik al heel veel met vrouwen mee. En ik ging dat dan ook in mijn uitingen een beetje vertellen van, joh, luister, dit en dit heb ik gehad. Ik heb ADHD, kun je nagaan. Maar toen kwamen heel veel klanten van, ja, maar dat heb ik ook. En dus ik trok ze ook waarschijnlijk al aan. En toen ben ik vrij snel omgeturnd van het helpen van vrouwen met hormonale problemen en buikproblemen naar vrouwen met ADHD.
Ja.
Zo is dat gegroeid.
Ja.
Ja.
En hoe voel je het zelf om die diagnose te krijgen?
Voor mezelf was het echt een eye-opener.
Ah, ja, okay.
Ja, en er vielen ook, nou, wat ik al zei, heel veel dingen op zijn plek. Ik had echt zoiets van, oh, maar nou snap ik hoe mijn leven is gegaan. In een redelijke chaos, in pieken en dalen. En ik kon opeens dat soort dingen wel plaatsen. Ik had het toevallig gisteren nog met een cliënt van mij over, dat ik zei, ja, hoe voel jij je er nou bij? En die zei ook van, voor mij is het eigenlijk, ik heb veel meer begrip voor mezelf gekregen. Veel meer rust ook gekregen. En ja, dat heb ik precies hetzelfde. En dat, dus op het moment dat je het hoort of dat je een diagnose krijgt, kan best een verademing zijn ook.
Omdat je dan jezelf beter kan begrijpen. Ja. En snapt van die bepaalde karaktereigenschappen, dat komt daardoor.
Ja, en dat is vooral op latere leeftijd natuurlijk. Ja. Hè? Dus de diagnose op latere leeftijd.
Ja.
Dus dat is een groot verschil met kindjes die hem jonger krijgen en
vrouwen, dat kan ik mij voorstellen. Je leeft al heel je leven op een bepaalde manier en ineens kom je meer te weten over jezelf. Dus eigenlijk vraag ik me dan ook af, wat is ADHD eigenlijk? En daarnet had je het ook eventjes over ADD. Ja. Wat is het verschil? Waar houdt het eigenlijk in?
Ja, voor mij is het eigenlijk, als ik dat eventjes heel grof mag zeggen, één pot nat. Dan heb je ADHD, je hebt ADD, je hebt HSP en zelfs bepaalde vormen van autisme. Mm-hmm. Zie ik eigenlijk als mensen met een heel gevoelig brein.
Ja, HSP is dan
hooggevoeligheid. ADD is ADHD, maar dan niet druk naar buiten. ADHD is heel druk naar buiten. Maar het heeft allemaal te maken met een brein wat gewoon heel gevoelig is. En bepaalde triggers kunnen dat verergeren. En ook bepaalde triggers vanuit je jeugd kunnen dat verergeren. Of zelfs van tijdens de zwangerschap of voor de geboorte nog, zijn er triggers die er kunnen voor zorgen dat die uiting heel erg naar voren gaat komen. En ja, dat vind ik heel interessant en heel intrigerend eigenlijk. Zo zie je ook heel veel verschillende gradaties van ADHD en ADD en HSP en autisme. Ja. En in mijn opinie, mijn bescheiden opinie, is het dat als je dus bijvoorbeeld als kind heel veel onveilige dingen hebt meegemaakt of onveilig gevoel hebt gehad, of ook vanuit je zijn als ADHD'er of ADD'er, dat je buiten een groep wordt geplaatst. Hoe meer dat gebeurt, hoe meer ook je gevoelig brein ook hyper blijft.
Ja.
Maar ook in voedselintoleranties, allergieën, hormonale problemen of darmproblemen kunnen ook een trigger zijn om het te verergeren.
Oké, dus het is eigenlijk iets waarmee je wordt geboren.
Ja.
Maar door omgevingsfactoren, allerhande, kan het zich op een andere manier uiten.
Er zijn wel bepaalde snips, hoe noem je dat? Dus dat is in je DNA.
Ja.
Dat ze kunnen zien van, hé, dat is grappig. Iedereen met ADHD of autisme heeft wel iets met die snips, maar het is niet eens zo sterk, hoor.
Ah, okay.
Dus mensen zeggen echt, het is aangeboren. Hè? Dat, ja. En ik denk dat dat meer... Ja, er is nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan. Ik denk dat dat een gebied is wat nog heel veel meer onderzocht kan worden. Want ik denk dat als je alleen maar zegt het is aangeboren, dat je dan heel snel gaat krijgen van, nou, dan is er maar één mogelijkheid. Je moet dan maar die pillen slikken. Terwijl ik denk, ja, er zijn ook nog heel veel triggers, zoals de darmen en de allergieën en de hormonen, die je kan aanpakken om zeg maar die medicatie in eerste instantie nog te vermijden.
Ja.
Ook bij kindjes.
Ja, wel over die medicatie, en daar wil ik het zeker straks over hebben. Maar eerst nog een keer, dus we hebben nu gehad over ADHD's. Maar ik ben ook benieuwd, want eigenlijk hoor je heel veel over ADHD. Je zegt wel, er is nog niet zo heel veel onderzoek naar. Maar komt dat eigenlijk vaak voor, ADHD?
Ja, nou, ik had, omdat ik met volwassenen werk, had ik nu weer een artikel gezien dat er 20.000 diagnoses per jaar in Nederland alleen al gedaan worden aan volwassenen.
Aan volwassenen?
Ja, dus ik schat in dat dat voor kinderen misschien ook nog wel hetzelfde aantal is, misschien wel meer. Ja. Dat heb ik zo snel niet op mijn netvlies staan. Maar ja, dat zijn er aardig veel. Het is ook wel echt een big business. Er zijn hele GGZ-instellingen in Nederland die alleen zich daar maar op richten.
Ja.
En de diagnose afgeven. Dagelijks volop werk hebben.
Ja.
Ja.
En wat voor invloed heeft dat eigenlijk op iemands leven om ADHD te hebben?
Ik denk dat je dat ook op verschillende manieren... Ik denk als je het als kind krijgt, dat dat misschien best wel drukkend ook is voor je.
Omdat het zo'n etiket is eigenlijk.
Ik weet het zelf niet zo goed. En het is een etiket.
Ja.
En nogmaals, ik had het al in het begin over bijvoorbeeld HSP. Vinden ouders best wel... Mijn kind heeft HSP en dat vinden ze best wel interessant. En dan hoor je ook wel eens, het is een oude ziel of... het is gewoon een heel gevoelig kind, weet je. En als het ADHD is, dan zijn ze van, ja, verdorie. En wat moeten we hier aan doen? En straks gaat hij op school verkeerd. Of gaat hij aan de drugs? Dan komt hij in de criminele circuit terecht. Terwijl ik denk, ja, dat vind ik vervelend al voor die kinderen. Je krijgt wel een stempel, inderdaad. Ja.
Ja.
Aan de andere kant, als je het niet zou weten, zoals ik dan heb meegemaakt in mijn jeugd, is dat ook weer raar. Want dan voel je je eigenlijk, jaar in jaar uit, je hele leven lang, denk je echt van... Ja, waar hoor ik eigenlijk bij? En hoezo gaat mijn leven zo en niet zoals bij iedereen gewoon een beetje zo?
Dus dan voel je je anders.
Dat voel je heel anders. Dus ik weet niet precies wat het stempel al vroeg met je doet. In de zin van, is het nou goed of is het slecht? Dat is een beetje moeilijk. Voor mij moeilijk te zeggen, ja.
Ja. Ja, en heeft het ook positieve kanten, ADHD?
Ja, ik vind absoluut van wel. Ik ben er eigenlijk heel enthousiast over. En,
ADHD!
Ja, en ik probeer ook altijd al mijn cliënten uiteindelijk toch enthousiast te maken en te laten inzien wat een geweldige capaciteiten ze ook hebben. En dan heb je het bijvoorbeeld over, je ziet de wereld net een beetje anders, dus je kan problemen vanuit een andere hoek ook wel bekijken. Je hebt meer, ik zeg altijd een beetje driedimensionaal ben je aan het kijken. Hè? Niet alleen maar recht met oogkleppen op.
Meer creatief,
maar
het zijn eigenlijk
meer creativiteit. Intuïtief is vrij sterk altijd.
Ja.
Soms zelfs heel erg sterk, dat het echt ook naar die gevoeligheid gaat. Dus kan je heel sterke intuïtieve mensen hebben. Leergierigheid en nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen. Ja, ik vind er heel veel goede, positieve eigenschappen aan juist aan zitten. En ik denk dat dat ook veel meer uitbelicht kan worden. Ja,
dat vind ik wel heel mooi, want uiteindelijk, je zit er dan mee. En als je het op een positieve manier kan benaderen, dan vallen de negatieve kanten misschien ook.
Ja, nou dan moet ik daar wel een kanttekening bij zetten, want dan heb ik het weer over die triggers.
Ja.
En bijvoorbeeld heel veel stress, onzekerheid of onveiligheid.
Mm-hmm.
Ja, dan kom je er niet echt fijn uit, zeg maar. Want dan zorgt dat er wel voor dat je eigenlijk de scherpe randjes.
Dus er zijn wel factoren die echt een negatieve invloed kunnen hebben.
Ja, dat vind ik wel.
En wat zijn die dan?
Als je dan ziet op bijvoorbeeld gewoon als persoonlijk niveau, zijn dat geldproblemen wat vaak meespeelt.
Ja.
Dus omdat je van baan naar baan hopt, omdat je eigenlijk nergens ook op je plek bent. Niet opklimt
eigenlijk.
In een bedrijf. Ja, onzekerheid over je werk. Je bent misschien in je relaties, hè, dus je kan ook, je hebt vaak mensen die, of vaak, ik merk wel vaak gescheiden mensen, meerdere relaties, soms ook destructieve relaties gehad. Het is gewoon zo onrustig. En als die onrust natuurlijk blijft, dan wordt die ADHD-klacht alleen maar steeds maar weer getriggerd. Want dan slaap je ook slecht en dan heb je stress op je buik. Dus het is dan één grote...
Het is een vicieuze cirkel eigenlijk.
Dan blijf je er wel in hangen. Dus dat is wel het gevaar. En ik moet zeggen dat ik zelf het geluk heb gekregen om op een gegeven moment in rustiger vaarwater terecht te komen. En een veilige omgeving te vinden. En dat heeft mij wel geholpen. Maar het had maar zoiets gescheeld of weet je.
Ja.
Ik was nog steeds van baan naar baan of whatever aan doen.
Ja.
Een beetje als een kip zonder kop.
Dus jij hebt eigenlijk geluk gehad.
Ja, ik denk wel dat dat heel veel scheelt.
Ja, als ik het zo hoor, heeft het wel veel nut voor mensen met ADHD om zich te laten begeleiden.
Absoluut.
En vaak wordt er ook medicatie voor geschreven. Ja. Niet iedereen voelt zich daar even fijn bij. Zijn er dan ook alternatieven voor die medicatie?
Ik wil altijd vooropstellen dat ik niet anti-medicatie ben. Hoewel ik zie dat het bij sommige mensen echt slecht is en echt slechte reacties geeft. Hartkloppingen of slaapproblemen of juist nog heftiger. Maar bij sommige mensen heeft het ook wel heel veel nut. Zoals ik bijvoorbeeld in mijn praktijk vrouwen die voor hun werk bijvoorbeeld een presentatie moeten geven of iets dergelijks. Dat was eigenlijk allemaal nog voor corona dan. Maar goed.
Komt wel weer terug.
Voor een grote zaal. Dan moesten zij natuurlijk iets op hun beeldvlies houden aan focus. Dan hadden ze, ik neem toch maar een halfje. Hè, dan heb ik net iets meer focus. Dan blijf ik echt bij de les. En dan zeg ik, dat moet je ook doen. Want zeker methylphenidaat-achtige medicatie, kan je ook wel weer snel van afstappen. Dat is niet zo heel erg verslavend.
Okay.
Dat hoeft niet verslavend te zijn, laat ik het zo zeggen.
Dus dat kunnen ze gewoon soms gebruiken als ze er nood aan hebben.
Ja, en ook met examens voor jongere mensen onder zware druk moeten presteren. Dan snap ik heus wel, als je echt ADHD hebt, dat je het misschien wel... kan gebruiken. Maar ik denk op de lange termijn moet je zoeken naar een bepaalde manier van leven, waardoor je dus geen medicatie meer nodig hebt. Want ik vind ook wel, het wordt wel heel snel voorgeschreven. Je krijgt eigenlijk, als je de diagnose krijgt, kan je binnen een dag in Nederland 's avonds al op de bank zitten met je medicatie. Hè? En daar is dan ook, wordt dan gezegd, dat is de enige oplossing ook.
Ja, ik denk dat vooral problematisch is, dat als de enige oplossing wordt.
Ja, en het is eigenlijk een one size fits all dan ook.
Ja.
En dat is niet zo.
Want we hebben het daar net al over gehad, dat bij iedereen zich anders kent.
Ja.
Dus hoe kan het dan one size fits all zijn?
Ja. Ja, ik heb echt mensen in mijn praktijk die mij opgezocht hebben, die zeggen, de medicatie viel me zo slecht. Dus en dan zijn ze eigenlijk van, wat dan? En er is zoveel anders om te proberen.
Ja, is er eigenlijk een verband tussen voeding en ADHD? Want in onze vorige podcastafleveringen heb ik het vaak ook met de gasten al gehad over de invloed van voeding en levensstijl op bepaalde aandoeningen. Dus ik vraag me af, is dat bij ADHD ook zo?
Absoluut, absoluut. Ondanks dat er ook mensen zijn die zeggen, en ik merk dat eigenlijk ook in mijn eigen social media, mijn eigen groepen, die daar echt vraagtekens bij stellen. En dan denk ik, maar heb je het dan wel goed gedaan? Want er is absoluut een verband. En als je het hebt over voeding, en je kijkt naar het brein, dan gebeuren er heel veel dingen in het brein. Hè? Dus er zijn allerlei stofjes in je brein bezig met jouw energie te geven, eigenlijk te maken wie jij bent. En hoe jij je uit, hoe je energielevel is. Het is zoveel bezig. Het is net een heelal in je brein. En die stofjes, die worden gevoed.
Dat vind ik wel heel mooi gezegd. Het is net een heelal in je brein.
Ja, echt. Het is zo mooi om te zien wat er allemaal gebeurt. En hoe dat doorgaat. En het is ook het heelal is ook nog niet helemaal, zeg maar, ze snappen het nog niet helemaal. Nee, zo is het brein ook.
Ja.
Snapt ook nog niet helemaal. Maar er zijn stofjes die gevoed moeten worden. Vanuit jouw lichaam moeten zij voedingsstoffen krijgen. En vooral belangrijke stofjes voor ADHD, dat zijn neurotransmitters. Dat zijn, die heten bijvoorbeeld dopamine. Dat is bij de meeste ADHD'ers wel bekend, omdat de medicatie ook werkt op dopamine. Maar je hebt ook bijvoorbeeld serotonine. En dat zit bijvoorbeeld in antidepressiva, die ook nog wel eens gebruikt wordt bij ADHD-klachten. GABA, dat is een rustgevende stof. Zijn alle drie heel belangrijk om dat brein, al die stofjes, een beetje te voeden. Dus voeding heeft daar invloed op.
Ja.
Zo kan je denken aan eiwitten. Eiwitten hebben heel veel invloed op die neurotransmitters. Maar wat er ook, er zijn nog veel meer stofjes. Er zijn miljoenen stofjes in dat brein aanwezig. En bijvoorbeeld een giftig stofje, dat heet exorfine. En dat kan je vergelijken met een beetje morfineachtig, wat je in een ziekenhuis kan krijgen. Dus daar word je heel sloom van, heel suf van. En dat is zelfs een grote pijnstiller, hè, morfine. Nou, exorfines zijn er als het ware familie van. En exorfines vind je in gluten, dus in brood en pasta. En exorfine vind je in koemelk. He, alles wat koemelk van kaas en melk is gemaakt, daar zitten exorfines in. En sojaproducten. En dat wil niet zeggen dat elk mens daar nou zo gevoelig voor is. Maar ik zeg dus, wij met ons gevoelige brein zijn daar wel heel gevoelig voor. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je met die voeding er dan ook voor zorgt dat je die stofjes niet neemt. Of dat je laat onderzoeken, ben ik er nou zo gevoelig voor? Want bij mij in de praktijk, ik doe geen one size fits all. Iedereen is anders. En
ja.
Ik zie ook absoluut verschillen in gevoeligheden naar gluten en naar bijvoorbeeld koemelk. Daar kunnen ook verschillen in zitten. Dat kan je onderzoeken, maar je kan ook in één keer zeggen, nou, als ik het toch ga proberen, doe ik het in één keer goed en dan haal ik alles eruit. En wat ook heel belangrijk is, is bijvoorbeeld om dat brein heel plastisch te houden. Dus elastisch, dat zijn oliën.
Mm-hmm.
Dan heb ik het vooral over omega-3 olie en dat vind je dan weer in vette vis. Dus dat is ook heel belangrijk om op het menu te zetten. Dus ja, je krijgt eigenlijk een beetje een paar dingen die je moet weglaten. En verder kan je heel veel toevoegen aan goede mooie groentes en mooi vlees of vis. En dan ben je al heel end. En suikers moeten er eigenlijk ook uit, maar dat is bij iedereen. Suikers is natuurlijk voor iedereen heel slecht. En ook voor de gevoelige breinen is dat weer heel
slecht. En waarom is dat dan zo slecht?
Ja, suiker geeft natuurlijk ook een korte energiekick. En dopamine. Dus ik ga nu een beetje wat dat betreft wel
doe
technisch.
Maar, doe maar. Want de neurotransmitters die zorgen eigenlijk voor de communicatie tussen de hersenen.
Ja, en die dopamine is heel belangrijk. Maar die,
en wat doet die dan?
Nou, die gaat met insuline, dus met de suikerspiegel, gaat die mee op en neer. Dus als jij als ADHD'er snel een tekort aan focus hebt en aan een concentratie, dat is dopamine. Die neurotransmitter zorgt daarvoor. En als jij dus op en neer gaat met je suikerspiegel, omdat je alleen maar suikerrijke voeding eet en aan de cola zit de hele dag, ja, dan gaat je dopamine ook op en neer. En dan merk je dus ook veel meer van je ADHD-klachten.
Omdat het zo instabiel is.
Ja, omdat het dan heel instabiel is, ja. En wat dat betreft is suikers voor iedereen slecht, maar ook voor mensen met ADHD of ADD, sowieso met gevoelige breinen.
Kijk, inderdaad, zeggen die sowieso wel
ja,
meer
krijg je veel
zijn.
Sneller die uitputting. Dat gevoel van, ik kan niet meer.
Ja.
Ja, dus je moet zorgen dat die suikerspiegel heel stabiel blijft.
Ja, en dat is inderdaad voor iedereen sowieso voordelig.
Ja.
Dan raden wij ook altijd aan om de suikerspiegel zo stabiel mogelijk te proberen te houden. Nu, we hebben het gehad over gluten, melk is niet goed. Maar wat is er dan wel goed? Of welke microvoedingsstoffen zijn dan bijvoorbeeld wel heel goed? Je hebt al gezegd, die oliën.
Ja.
Zijn er zo nog dingen?
Ja, ik vind dus... Het is ook een maatschappelijk vraagstuk nu. Want heel veel mensen zijn vegan of vegetarisch geworden. En dat snap ik ook echt wel. Alleen,
omdat ze ADHD hebben of uit andere overwegingen?
Nee, meer uit andere overwegingen. En vooral jonge meiden spreek ik die dat heel sterk aanhangen. En dat is prima voor het milieu en mooie beweegredenen ook voor het welzijn van de dieren. Alleen, je mist dan een heel stuk B-vitamines. En alle B-vitamines zijn ook heel belangrijk voor het brein.
Okay.
En de B-vitamines kan je dan eventueel bij gaan slikken. En dat zou ik dan zeker aanraden, omdat dat heel belangrijk is. Dus vette vis en goed biologisch grasgevoerd vlees is ook heel belangrijk. Aan eiwitten, maar als je dat dan skipt, dan moet je wel daar iets bij gaan gebruiken.
Ja.
Wat de meeste echte vegan mensen ook wel weten, als je in zo'n scene komt.
Ja.
Maar ja, soms is het gewoon maar van, ja, ik heb iets gehoord. Of tegenwoordig zeker met influencers en zo. Dan doen ze ja. iets na en dan denk je, ja, maar wat zet je ervoor in de plaats?
Ja, klopt. Ja,
en dan ben je veel sneller uitgeput, veel sneller moe. En ja, dan gaat je ADHD-klacht gewoon ook veel sneller omhoog.
En dan ja. link je het daarop.
Dan link je het daar aan. Helemaal niet aan. Nee, ja. nee dat vergeet ja, je dan.
Klopt. Ja. En zijn er zo bepaalde supplementen of zo, bepaalde dingen die zeker nou, voor mensen met ADHD, die ja. waarschijnlijk voor iedereen wel goed kunnen zijn, ja. maar zeker klopt. Specifiek voor die mensen
voor
met
iedereen,
ADHD?
Maar ook wel echt ja. als basis voor ja. ADHD is nou sowieso een heel gevarieerde voedingspatroon. Okay. Als dat niet lukt, want dat is dan ook vaak wel heel moeilijk voor mensen met ADHD natuurlijk weer om heel regelmatig de juiste boodschappen in huis te hebben en opeens is alles op en weet je, dus er ja, is veel ja, meer ja. meestal veel meer chaos in huis en in de koelkast dus ook. En ja, wat je dan kan doen is een multivitamine bijslikken. Sowieso, als jij niet aan een goed gevarieerd voedingspatroon komt, lijkt mij een multivitamine het minste wat je kan doen. Maar voor mensen met ADHD en wat ook vrij onschuldig is, dus wat bedoel ik mee dat ook in combinatie met medicatie gebruikt kan worden.
Dat is heel belangrijk.
Ja, is bijvoorbeeld een hele goede magnesium.
Ja.
Een magnesium die ook opgebouwd is zo dat het wel de hersenen bereikt, want daar zit wel verschil in.
Ja, die opneembaarheid. Ja, ja, ja. Heel belangrijk.
En vaak is dat een beetje een wat duurder product.
Ja. Dus, ja.
Een hele goede visolie, ook mm-hmm. belangrijk. Echt een hele goede. Waar veel DHA in zit.
Ja.
Dus dat is even op de achterkant van het potje kijken en dat even onderzoeken. En ja, B-vitamines vind ik zelf persoonlijk ook heel belangrijk om zeker bij te slikken. Ja. Ook voor het energieniveau. Want als ja. je energieniveau laag is, dan kom je met je ADHD-klachten heel slecht uit.
Ja, dus ja. dat zijn eigenlijk basisdingen.
Dat zijn basisdingen,
waar mensen met ADHD ja. nog meer voordeel uit kunnen halen. Ja. Eigenlijk omdat ze ja. zo gevoelig zijn.
Ik vind
zijn.
Het ook basisdingen voor ja. iedereen eigenlijk. Ja. Maar ja, daar haal je wel ook voordeel uit.
Ja,
absoluut.
Ja, ja. Dat is heel interessant. Ja. Zijn er dan nog dingen waar mensen die medicatie nemen specifiek op moeten letten? Want ik kan mij voorstellen, in combinatie met medicatie, dat je ja. niet zomaar
het
alles
is,
kan
Het is wel
nemen.
Belangrijk, want je ziet vaak ook bij volwassenen met ADHD, dat ze in de loop der tijd elke keer wat medicatie extra hebben genomen. Dus hebben ze bijvoorbeeld slaapmedicatie er al bij. Mm-hmm. Dan hebben ze er bijvoorbeeld ook af en toe antidepressiva bij. Dat er echt zo'n opbouw is geweest vanuit de ADHD-medicatie steeds maar weer iets erbij. En dat is soms wel echt dat je denkt, wow, hoe kan dit allemaal bij elkaar?
Ja.
En sommige mensen hebben zelfs nog pijn, dus pijnstillers. Dan moet je heel erg opletten met kruiden, kruidensupplementen. Okay. Dan kan er wel misschien ergens een heel enthousiast artikel wat je vindt van dit is heel goed. En dat kan ook zo zijn hoor, dat het wel erbij gebruikt mag worden. Maar als zo gauw iets een beetje afwijkt van de multivitamine en de B en de visolie, dan zou ik daar toch altijd een beetje informatie over inwinnen. Kan dit met mijn medicatie?
Ja.
Misschien zelfs bij de apotheek die dat uit kan zoeken voor je.
Ja, bij je apotheek of je arts.
Ja. Of bij de huisarts.
Je zou het misschien niet direct de connectie leggen, omdat je denkt, ja, medicatie en voedingssupplementen, dat is iets anders. Maar het kan soms wel invloed
Het kan verstorend hebben. Werken. Of dat bijvoorbeeld je medicatie veel heftiger gaat werken.
Ja.
En daar moet je wel echt mee uitkijken. Terwijl kruidensupplementen wel een alternatief kunnen zijn voor die medicatie weer allemaal.
Ja.
Dus, maar dat moet je dan afbouwen en met de kruidensupplement weer gaan opbouwen.
Maar het is wel kan wel de moeite waard zijn.
Moeite waard, maar ik denk onder begeleiding.
Ja, zeker.
Dus onder begeleiding van iemand die er beginnen. Een beetje verstand van heeft.
Ja,
absoluut.
Ja. Ja. Over begeleiding gesproken, hoe ga je eigenlijk te werk in je praktijk?
Ja, wat ik al zei, van we gaan eerst altijd heel erg kijken naar de voeding. Wat is je voedingspatroon en hoe eet je eigenlijk?
Heel confronterend waarschijnlijk soms.
Ja, nou ja, goed. En dan zie je dus inderdaad sommige mensen die vegan of vegetarisch mm-hmm. eten, die eigenlijk van zichzelf echt denken, ja, ik eet echt heel gezond. En het klinkt ook echt heel gezond. Als je het, ik heb vrouwen of meisjes in mijn praktijk die dan, ja, ik begin met havermout en ik heb altijd groenten erbij en een salade en fruit. Maar je kan daardoor ook nog bepaalde voedingsstoffen dus missen, zoals ik net vertelde, die eiwitten.
Ja.
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 En we gaan dat onder de loep nemen en dan gaan we kijken wat kunnen we toevoegen. Wat mis je en wat kunnen we toevoegen?
Ja, dus niet wat gaan we weglaten, maar eigenlijk.
En weglaten is alleen de exorfines.
Ja, die halen maar ook echt wat gaan we toevoegen. Dus vanuit een positieve benadering eigenlijk.
Ja, precies. Want er zijn ook hele strenge diëten die er gebruikt worden in ADHD-land.
Ja.
Vind ik persoonlijk ook bij kinderen echt too much. In de zin van, het helpt echt wel. Maar het is bijna alles weglaten. En wat ze dan proberen is dan kijken of mensen intolerant zijn. Dus of je een bepaalde gevoeligheid hebt voor een bepaald stofje. Dus je laat eerst alles weg. Ah, en dan ga je weer
heel
langzaam toevoegen. Dat is echt heel moeilijk.
Heel intensief.
En heel intensief.
En misschien word je daar ook een beetje rebels van. Van, ik mag dat allemaal
niet. En ik vind het ook voor kinderen heel moeilijk om te doen. Ik vind het heel knap als mensen dat volhouden en het ook uitvoeren. Dus met hun kind bijvoorbeeld. Dat vind ik echt knap. Dat moet ik echt als moeder zelf erbij zetten. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja. Ja.
Maar in ieder geval, wij laten wel bepaalde stofjes weg. En we kunnen dan meestal al merken dat er verschil komt.
Ja.
Maar heel veel van mijn cliënten zijn ook al vanuit hun jeugd bekend met buikklachten.
Ah ja.
In zoverre dat ze eigenlijk al die buikklachten al zoiets bij hebben van, het is bijna normaal.
Het hoort bij mij.
Ja, dus als ik dan vraag, heb jij wel eens last van een opgezette buik? Ja.
Ja.
Heb jij wel eens last van constipatie? Ja, maar ja.
En ze linken daar helemaal
maar
dan
links
niet
mee. Maar daar zit ook een hele grote link mee in het brein. Omdat, we hadden het al over die neurotransmitters.
Ja, ja.
Die worden daar ook gemaakt in de darmen. Dus als het daar niet goed gaat.
Darmconnectie eigenlijk.
Ja, precies. En die beginnen daar als het ware aangemaakt te worden. En dan worden dan naar je brein gestuurd. Maar dat is ook wel. Dat is prachtig ook. Maar
Dus, en als het in de darmen dan niet goed
gaat? Als het
daar
niet goed gaat. Ja, dus wij kijken. Bij mij kijk ik ook altijd direct naar de darmen. En ik begin eigenlijk altijd met een. Ik noem dat dan mijn darmprotocol. En dat zijn bepaalde stappen die genomen kunnen worden om die darmen dan te verbeteren. En daar moet ik dan ook altijd even bij zeggen. Ik had het toevallig laatst ook weer over met een collega van mij. Dat wij. Mensen denken, dan neem ik een prebiotica of een probiotica.
Ja, ja.
En die kan je ook overal kopen. Dat is tegenwoordig ook vrij normaal.
Mm-hmm.
Maar we beginnen eigenlijk altijd met wat stapjes vooraf bij mij in de praktijk. Want die probiotica heeft geen zin als jouw buik helemaal overstuur is. Ja, dat doe je pas later.
Okay.
Ja, dus dat is ook wel even belangrijk om te zeggen. Het is echt vaak heel erg zonde van het geld om hem al meteen te gebruiken.
Omdat de omgeving in de darmen waarschijnlijk juist moet zijn, zodat die probiotica, die goede bacteriën en zo, zodat die goed hun werk kunnen doen.
Precies. Ja, precies. Ja. Die kunnen pas aanhechten als het daar wat rustiger is en beter rustig en een goede balans is.
En hoe breng je het daar dan tot rust? Of is dat bij iedereen anders?
Ja, dat is ergens heb ik bedacht in de loop der tijd dat bij iedereen het wel anders is, maar je zet wel een beetje dezelfde stappen. En dus dat maakt het er eigenlijk wel makkelijker op. En daar heb je bepaalde therapieën voor. Zoals bijvoorbeeld van energetica gebruik ik veel spullen daarvoor. Mm-hmm. Je hebt een paar kleine flesjes ProSymbioFlor en zo. Mm-hmm. Ja, weet je?
Ja.
En die kan je al inzetten. En ook bij kindjes kan je dat al heel makkelijk. Ja, en dat verzacht het al. En we moeten ook wel goed kijken of er geen bijvoorbeeld candida komt vaak voor.
Ja.
Dat heeft ook te maken weer met het breinmist. Hè? Dus candida zorgt weer voor ook vermoeidheid en die mist in je brein. Die moet eruit gehaald worden. En zo zetten we gewoon een aantal stappen. En in de loop, eerst deed ik alles heel persoonlijk. Maar nu denk ik, ik kan bij iedereen best wel dezelfde volgorde aanhouden. En dezelfde stappen volgen. Tenzij er hele rare dingen zijn. En je moet natuurlijk ook altijd van tevoren weten of iemand niet echt de ziekte van Crohn heeft.
Ja.
Dus daar, dan gaat dat wel heel anders.
Maar, daarom is die persoonlijke begeleiding ook zo waardevol. Omdat je dan kan opvolgen van, we doen de stappen en wat voor effect heeft dat dan mee?
Ja,
zeker.
Ja, en een derde ding wat ik ook altijd heel erg naar kijk, en dat is een beetje een woord wat niet vaak gebruikt wordt, is methylatie.
Mm-hmm.
Dat heeft ook met je lever te maken. Mm-hmm. Veel afvalstoffen. Je lever is eigenlijk zeg maar de afvalemmer van je lichaam. Er komen heel veel afvalstoffen in. Die worden op allerlei manieren verwerkt. En een daarvan is de verwerking van de methylatieverwerking. Nou, dus je lever moeten we ook onder de loep nemen. Zodat er ook zware metalen makkelijker uit kunnen en zo. En dat heeft ook heel veel invloed op je ADHD als je dat goed aanpakt. En op je energieniveau.
Ja, en hoe kan je die lever dan gaan ondersteunen?
Ik heel simpel ook om wat meer bittere groenten en fruit te eten. Bitterheid zit een soort zwavelverbinding in. En die geeft al van nature een wat betere activiteit op de methylatie. Dus bijvoorbeeld groene asperges of asperges zijn bitter. Maar grapefruits of iets dergelijks zijn ook bitter. Dus alles wat een beetje bitter is aan voeding helpt al mee.
Ja.
Ja, en dan heb ik natuurlijk ook weer de supplementen die kunnen meehelpen. En die methylatie kan ik ook, zet ik ook soms wel eerder in, zodat mensen sneller energie krijgen. Als ja, ze echt uit hun energie zijn.
Snel een verschil.
Zodat ze dus ook kunnen aan die darmtherapie kunnen gaan beginnen. Ja. Want je moet natuurlijk wel energie hebben om iets uit te gaan voeren.
Zeker, ja, zeker. Het is van heel belangrijk. Als je helemaal lusteloos bent, dan heb je er allemaal geen zin meer.
En ADHD kan je natuurlijk op de lange termijn heel uitgeput maken.
Ja, omdat het zo... Ja. Je bent actief en op de duur ben je op.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En heb je dan ook bijvoorbeeld bepaalde leefstijltips voor mensen met ADHD?
Nou, wat dan wel heel belangrijk is, maar wat ook ontzettend moeilijk is, bijvoorbeeld goed slapen.
Ah ja, ja.
En dat, is, dat schuurt ook enorm natuurlijk. Want de meeste mensen met ADHD zeggen, ja, ik ben een nachtmens en ik ga pas 's nachts leven. En dan zeg ik, nee, niemand is een nachtmens. Jij ook niet. En je moet gewoon zorgen dat je op tijd naar bed gaat en elke dag op hetzelfde moment weer opstaat. Maar ja, dat is wel heel. Dat is ook al één van de moeilijke dingen die ik tegenkom. En de slaap überhaupt is onrustig en moeilijk. Dus daar werk ik ook vaak nog op. Nagelang hoe zwaar dat weegt bij iemand. Dus slaap is heel belangrijk. Stress, een stressvolle omgeving helpt ook absoluut niet mee. Maar zie die maar eens te vermijden in deze tijd. En ook alles wat er over je heen komt in de media. En dan zeg ik ook altijd, probeer af te bouwen naar de avond toe.
Een beetje af te blokken.
Ja, doe al je nieuws bijvoorbeeld overdag. En 's avonds ga je heel andere dingen doen. En probeer maar 1 of 2 keer per dag naar het nieuws te kijken. Want meestal wordt die herhaling alleen maar... Hè,
onrust. Het komt allemaal binnen en het is heel veel.
Ja. En zo werk je dus naar wat rust naar de avond toe. Omdat die slaap gewoon heel belangrijk is.
Ja.
Andere leefstijldingen zijn ook bijvoorbeeld als je veel trauma's hebt meegemaakt in je jeugd, wat echt wel veel vaak voorkomt. En voor iedereen is een trauma natuurlijk, een trauma kan voor jou meer impact hebben dan voor de ander.
Ja, zeker.
Maar goed, als je het gevoel hebt dat je met trauma's te maken hebt, dat je daar ook aan werkt. Bijvoorbeeld met goede psycholoog of andere technieken zoals EMDR.
Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele goeie.
Ja, en ik doe zelf heel veel tapping. Dat is,
en dat is?
Ja, dat is een leuke app, de Tapping Solution.
Dat is een app?
Ja, die werkt supergoed. Mm-hmm. En ik heb later begrepen dat er toch ook in Nederland heel vaak mee gewerkt wordt. En dan kan ik net niet op de naam komen hoe het heet. Dat is heel jammer.
Maar dan kunnen we in de samenvatting erin. Ja, dan hebben de mensen een reden om naar onze website te
zoeken. Er zijn dus bepaalde psychiaters, psychologen denk ik eerder, die daarmee werken. En je tapt op bepaalde punten. En dan kan je bepaalde stress wegtappen.
Ja, ja.
Dus het heet tapping. En je gaat dus tappen op bepaalde punten op je lichaam.
En op die manier ben je er ook heel bewust mee bezig. Ja. Waarschijnlijk om tot jezelf te
komen. En zo
kan
je dus ook weer wat problemen aanpakken. Als het wat lichtere problemen zijn. Ja,
ja. Heel interessant. Ja. Dank je. Ja. Denk eigenlijk. Ik heb superveel bijgeleerd vandaag.
Ja, mooi.
En wat ik vooral ga onthouden... is de ADHD kan iets heel ingrijpend zijn in je leven, kan veel chaos veroorzaken, maar heeft ook positieve kanten, want je kan heel creatief zijn en de dingen op een andere manier bekijken. Maar als je er last van ondervindt, is het toch best om je te laten begeleiden. Ja. En kan er eigenlijk met voeding en leefstijltips en bepaalde voedingsstoffen eigenlijk heel veel winst gemaakt worden, waardoor je gemakkelijker kan leven met die ADHD. Dat is een beetje mijn samenvatting.
Ja.
Ik weet niet of er nog dingen zijn die je daar wil toevoegen.
Ik wil niet zeggen dat het heel makkelijk wordt.
Het wordt nooit makkelijk?
Nee. Dat
blijft een uitdaging.
Het blijft wel een uitdaging. Ik merk dat aan alles. Zoals ik vanochtend bijna hier te laat kom. Ik heb echt, dat noem ik tijd.
Maar je was op tijd, je hebt het goed gedaan.
Weet je, er zijn toch bepaalde vlekken.
Ja, die moeilijk blijven.
Ik kom nooit ergens op tijd.
Ja.
Daar moet ik echt zo mijn best voor doen. Ja. En dat is zo raar.
Ja.
Ook al sta ik een uur eerder op. Ik blijf financieel altijd te veel uitgeven.
Ja.
Ik heb geen overzicht. Dus er zijn altijd vlekken. Maar
er zijn dingen die moeilijk blijven.
Op het moment dat jij goed in je energie zit en je gezondheid op orde hebt, dan gaat het wel een heel stuk makkelijker
dan
worden.
Dan kan je er misschien ook beter mee omgaan.
Ja.
En het jezelf misschien ook beter vergeven dat het niet altijd perfect is.
Ja, maar dat heeft ook te maken met hoe ouder je wordt, hoe meer vergevingsgezien je wordt.
Ja.
De controle een beetje los durven laten af en toe. Maar ja, het kan ook inderdaad wat je zegt. Ik vind persoonlijk dat de goede kanten ook echt er absoluut zijn en vaak heel erg onderbelicht blijven.
Maar dat vind ik een hele mooie en misschien ook wel hoopgevend voor mensen die de diagnose hebben gekregen. Of ouders die kinderen hebben met de diagnose en die, zoals je in het begin al zei, helemaal in paniek zijn. Het hoeft niet allemaal kommer en kwel te zijn.
Nee. Ik denk,
je moet er bewust mee omgaan,
dat het speciale mensen zijn die, als je ze goed begeleidt, echt wel mooie dingen kunnen doen en maken in het leven.
Ja, ja. Dat vind ik een super mooie afsluiting. Ja. Dankjewel Ingrid, ik vind het enorm fijn om met jou gepraat te hebben vandaag.
Leuk om hier te zijn.
Ja. Ja. En voor iedereen die geluisterd heeft, zoals steeds kan je weer de samenvatting nalezen op www.energeticanatura.com/podcast. Je kan ook ons bekijken op YouTube als je zoekt op Energetica Natura. En als je nog vragen hebt, dan kan je die aan mij of aan Ingrid stellen via marketing@energeticanatura.com. En dan zie ik jullie graag de volgende keer.